We pakken vandaag de draad weer op in de serie over het ABCDE. Voor mensen die vanmorgen nieuw zijn, te gast zijn of voor wie het een beetje weggezakt is. God roept ons, zendt ons om naar de wereld te roepen. Kom terug, want God wil zijn schepsels terug. En dat is de missie. De missie van God, waar wij in mogen staan, die wij mogen volgen. Die hoeven we ook niet zelf te bedenken. En hoe kun je nou kijken of je op koers ligt? Nou, hebben we gezegd, ABCDE is daar een hele mooie graadmeter, een thermometer voor. Een nieuwe relatie met God, aanbidding. Een nieuwe relatie met mensen, onderling, betrokkenheid. Een nieuwe relatie met de schepping en anderen, compassie. Een relatie tot onszelf, hoe wij veranderen, discipelschap. En een relatie met woorden, evangelisatie. We hebben gezien bij de D van discipelschap dat dat altijd begint met verlangen. En niet bij plichtsgevoel of schuldbesef of het idee dat je iets moet verdienen bij God, maar bij een verlangen. Verlangen te worden als Jezus, bij God te zijn en leiding en vrucht van de Heilige Geest in je leven te ontvangen. In het andere deel zagen we dat discipelen alles voor hun Heer willen geven, omdat hun Heer alles voor hen gaf. En dat willen ze niet verspelen, zagen we in de tweede brief van Petrus. Ze willen leerlingen zijn, niet alleen maar gelovigen. Ze willen leerlingen zijn. En dat kunnen ze omdat God zijn natuur, zijn karakter in hen legt. En daardoor zijn ze er ook toe in staat. En tenslotte in deel 3. Discipelen die oefenen dat nieuwe leven samen. Alsof het een school is of zo. Je wilt een sportschool. Je moet het samen oefenen. Het is niet, je bent er niet alleen met woorden. Je hebt elkaar nodig om dat nieuwe leven te oefenen. En dat karakter wat God in ons wil leggen aan te scherpen. We gaan lezen uit de eerste brief van Petrus vanmorgen. Twee gedeeltes. Hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 17. En hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 17. En dat is dan het laatste deel over discipelschap. Voor dit jaar. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend om niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld. Van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u, door het goede te doen, onwetende dwazen de mond snoert. En dan zeg ik erbij, een dwaas is in de Bijbel iemand die God niet kent. Hij heeft niks met intelligentie te maken. Dat is iemand die God niet kent. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen. En verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Dan komen er wat aanwijzingen voor hoe dat leven eruit ziet. En dan pakken we de draad op in hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 17. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen. En laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. En vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver, dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Misschien heb je het ook wel gelezen. In de Haagse wijk Duindorp is deze week door buurtbewoners met een bijl ingehakt op de ramen van een Marina, een vrouw van Surinaamse afkomst. En ook haar auto is compleet vernield. Vermoedelijke aanleiding iets onaardigs dat ze getweet had over buurtbewoners. En dat had weer te maken met eerdere vernielingen die bij haar hebben plaatsgevonden. En dat had weer te maken met een tweet in een Zwarte Pieten discussie. En eerder deze maand was er ook een Marokkaanse familie in diezelfde wijk, het slachtoffer van buurtbewoners. Een uit de hand gelopen gewelddadige confrontatie, omdat de Duindorpers zich ergerden aan een enorme Marokkaanse trouwstoet. En dus werden ook daarna ruiten ingegooid en huizen bekogeld met eieren. Nu gaat het maar even niet om het explosiegevaar van social media. Het gaat me ook niet om de Zwarte Pieten discussie, maar het gaat mij om een zinnetje midden in dat internetartikel. Er stond: de buurt in stadsdeel Scheveningen staat bekend om zijn afkeer van mensen buiten hun eigen kring. En dat intrigeerde me. En ik dacht, ja, dat is het eigenlijk. Keer op keer blijkt dat toch weer een rol te spelen. En echt niet alleen in bepaalde wijken van ons land, waar we dan even makkelijk een stickertje op zouden kunnen plakken. Dit speelt ook in keurige, dure wijken en milieus. En volgens mij gaat dit verder dan alleen maar autochtoon, allochtoon. Erbij horen, deel uitmaken van de groep, van de samenleving of juist niet. En wat daar de gevolgen van zijn. En hoe hoor je er dan bij? Of is het misschien beter, daar kiezen ook veel mensen voor, om bij je eigen groep te blijven. Om juist dat isolement op te zoeken. Want samen sta je dan sterk en krijg je een soort wij-zij gevoel. Nou, dit zijn vragen waar ook de eerste christenen een antwoord op zochten. In dit geval, de brief van Petrus, hebben we het dan over christenen in de Romeinse provincie Asia, dat in het huidige Turkije lag. En als Petrus, een van de 12 discipelen die intensief met Jezus optrok toen Jezus op aarde leefde, als Petrus deze brief schrijft, dan geeft hij antwoord op die vraag: hoe moeten wij ons verhouden tot de samenleving waarin wij leven? Moeten we daar nou in opgaan? Of moeten we juist helemaal op onszelf blijven? Hoe verhouden wij ons tot de samenleving waarin wij leven? En hoe verhoudt zich dat tot het lijden dat wij ondervinden als christenen? Dat was hun vraag. Nou, op die vraag van het lijden gaat Petrus vrij uitgebreid in. Hij bemoedigt zijn medebroeders en zusters in het geloof. Hij zegt: hou vol, want God ziet het echt waar. En hij staat je bij en er komt een moment dat God je zal bevrijden. En misschien moet je daar heel lang op wachten. Maar alsjeblieft, hou vol. En dat doet hij ook in zijn tweede brief. Geef het niet op. God is trouw, hij zal je redden. Nou, dat is echt wel een belangrijke hoofdlijn in deze twee brieven. Volhouden in het lijden. Maar er is nog een andere en die is minstens zo belangrijk, omdat hij hele praktische aanwijzingen geeft voor het leven van elke dag, toen, in die samenleving. En die lijn is ook voor ons heel relevant. Kijk, wij, in ieder geval de meeste van ons, hebben nog niet echt te maken met lijden als gevolg van ons geloof, durf ik wel te zeggen. Dat komt hier, nog niet, zeg ik er voorzichtig bij, niet op grote schaal voor. Maar wij behoren wel, net als zij toen, tot een minderheid. Zij waren dat geworden door volgelingen van Jezus te worden en hun oude leven achter zich te laten. En dat maakte hen in die tijd, ergens in de, waarschijnlijk in de 50e jaren van de eerste eeuw, maakte hen dat tot een hele kleine minderheid. In een samenleving waar zoveel goden vereerd werden. Voor ons is het iets anders. Wij zijn als kerken en als christen in Nederland heel lang gewend geweest om een bepaalde machtspositie te hebben. We hebben ons heel vaak opgesloten in een fort, in een bastion. We hadden macht in de politiek. En we ruled this country. En vandaag is het anders. Vandaag is het anders. En weet je, ik ben geneigd om dat als een zegen te zien. Natuurlijk niet in het feit dat er veel minder mensen christen zijn. Dat is intens verdrietig. Maar wel omdat die minderheidspositie ons dwingt en ons de kans geeft Om opnieuw na te denken over wie wij zijn in deze samenleving. Wat is de rol van de kerk? Wat is onze rol in deze samenleving? Is die er überhaupt nog wel? Nou, we zijn natuurlijk niet de eerste die daarover na gaan denken. Dat hebben velen voor ons al gedaan in de laatste pakweg 20, 30 jaar. Zowel in theorie als in praktijk in allerlei vormen van kerk zijn. En wat ik vandaag wil is met die eerste brief van Petrus als leidraad, als uitgangspunt, kijken naar dat aspect van discipelschap dat ik nog niet uitgebreid behandeld heb. En dat is dus de vraag of wij impact hebben, of ons discipelschap impact heeft op de samenleving. En zo ja, waar dat dan in zit. En het thema daarbij is: discipelen zijn vreemd en vallen op. Discipelen zijn vreemd en vallen op. Waarom? Waarom zijn ze vreemd? Nou, dat komt van het woord vreemdeling. Dat is een woord dat je heel vaak tegenkomt in de Bijbel. Ze zijn namelijk burgers van een ander koninkrijk. Dat is een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Dat is het koninkrijk van Jezus Christus. En daardoor zijn ze hier op aarde te gast. Ze zijn vreemdeling. Asielzoeker misschien. Dat is een woord dat misschien iets dichter bij ons staat. We hebben eigenlijk nergens ons echte thuis. We hebben een soort tijdelijke status. We wonen wel op aarde. We wonen wel in ons geval een fantastisch land. Maar het is toch niet ons thuisland. Ons thuisland is bij God. Dat is God aan het klaarmaken. En dat komt straks uit de hemel neerdalen. Prachtig beeld in Openbaringen. Als Gods nieuwe aarde. Dat is ons thuisland. En daarom zegt de Bijbel, daarom ben je een vreemdeling. In het geval van Petrus, een vreemdeling en een bijwoner. Je woont er eigenlijk maar een beetje bij, zou je kunnen zeggen. Nou, het is belangrijk om te constateren dat die status van vreemdeling zijn, die hebben we niet omdat mensen ons apart zetten. Dat doen ze misschien wel. Maar we hebben die status van vreemdeling omdat God dat wil. God heeft bepaald dat wij vreemdelingen zijn. Dat is een ontzettend belangrijk Bijbels uitgangspunt. God zet ons apart. Hij heiligt ons. In dat woord vreemdeling, daar klinkt mee dat God altijd al wilde dat zijn mensen zo zouden zijn. Israël, het volk door hem geroepen, moest heilig zijn, apart gezet van alle volken, om een licht te zijn voor de volken. En vandaag is dat net zo voor de gemeente van Jezus Christus, die bestaat uit volgelingen van Jezus, uit het Joodse volk en uit alle andere volken. God zegt, wees heilig, want ik ben heilig, ik zet je apart. Wees een licht voor de volken. Nou, die heiligheid die moet blijken, ook dat is dus altijd zo geweest, uit een andere manier van leven. In hoofdstuk 1 schrijft Petrus daar iets over, in vers 14 tot en met 16. Daar zegt hij, wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer. En in hoofdstuk 2, dat lazen we net, geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. We zijn niet thuis. En ik vraag u dringend, geef niet toe aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Dat is weer datzelfde wat ook in de tweede brief terugkomt. Verspeel niet wat je van God hebt gekregen. Geef niet toe aan die zelfzuchtige verlangens. Want je kunt je redding verspelen. Vers 16. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen. Nee, handel juist als dienaren van God. Nou, heel deze brief die bevat aanwijzingen voor het leven in die samenleving. Hij is zo ontzettend praktisch. Hij gaat zo in op de vragen die daar speelden. En heel die brief zegt, jullie moeten leven op een radicaal andere manier dan de mensen om je heen. En dat geldt voor de verhouding tussen werkgevers en werknemers. In die tijd voornamelijk slaven en hun eigenaren. Maar dat geldt ook in jullie relaties, ook als jullie getrouwd zijn. Dat geldt voor als je kinderen hebt, hoe je die kinderen opvoedt. Dat geldt voor je verhouding van burger tot de overheid. Leef anders dan de mensen om je heen. Want ik heb je apart gezet. En dat is vreemd. Dat is vreemd. Dat kan alleen als je vreemdeling bent. Dat kan alleen omdat je als discipel van Jezus Christus anders hebt leren kijken. Anders hebt leren denken. En doen en spreken. Dat kan alleen als je ernaar verlangt om de wil van God te doen. In alles. Wij mogen ons dus niet aanpassen aan onze samenleving waar die niet overeenkomt met wat God van ons vraagt in zijn woord. Want wij zijn burgers van een ander koninkrijk. Wordt het al ongemakkelijk? Ik zou bijna zeggen, als het goed is wel. Ik denk dat dit een van de grootste uitdagingen van de kerk is vandaag. En daarom leg ik die vraag ook maar neer. Zijn wij bereid om onze manier van leven te bekijken in dat licht? Om niet te leven zoals ik denk dat het moet en zoals ik voel dat het moet, maar om te weten, wij zijn geroepen als vreemdelingen om heilig te zijn. En om niet mee te gaan in alles wat tegen Gods wil ingaat. Dat is geen vraag waar je zomaar even snel antwoord op kunt of moet geven. Maar dat is echt eentje om op te kauwen. Samen. Oefenen doe je samen. Om elkaar liefdevol op te bevragen. Niet veroordelend, maar liefdevol. Om samen te bidden om wijsheid en moed, want dat vraagt het. Om toewijding en radicaliteit. Laten we daar gewoon gerust tijd voor uittrekken. En misschien is het wel nooit af. Steeds weer ontdekken wat de wil van God is. Oké, we zijn dus vreemdelingen. Hoe krijgt dat gestalte? Nou, in ieder geval zal dat heilige leven niet moeten blijken uit onze kledingvoorschriften of onze maniertjes. Het zal zich ook niet moeten uiten in arrogantie. Kijk ons eens heilig en goed zijn. Gut, wat doen we dat toch goed als kerk? Daar wordt genadeloos doorheen geprikt. En terecht. En terecht. En du moment dat een christen in de fout gaat, struikelt, zondigt, dan staan er een paar miljoen mensen klaar om te zeggen, daar heb je ze weer. Die hypocrieten. Dat is een van de eerste dingen die eigenlijk altijd gezegd worden als het over de kerk gaat. Schijnheiligheid. Arrogantie. Dat mogen we ons aantrekken. Maar dat heilige leven zal zich ook niet moeten uiten in isolement. Misschien zou je dat denken op grond van wat ik net allemaal zei. Zo van ja, als je nou echt dit serieus wil nemen wat Petrus schrijft en die andere bijbelschrijvers. Ja, dat gaat echt niet meer joh. Dat kan niet meer vandaag. Zo kun je niet leven. Dan moet je gewoon een klooster induiken. Je kunt niet meer vandaag zo leven naar de wil van God. Nou, de grote vraag is of het toen wel kon. Ik denk dat het toen kon en dat het ook nu kan. Maar dat kloosterleven en dat isolement, nou, misschien voor een enkeling die God speciaal roept, maar dat kloosterleven en dat isolement, dat is nou net precies niet wat God van ons vraagt. Het antwoord dat God door Petrus heen geeft aan hen en aan ons, dat is nu juist, meng je onder de bevolking en val op. Val op door goed te doen. Door een goed leven te leiden. Door lief te hebben en de genade van Christus uit te leven, voor te leven. Door te zegenen wie jou vervloekt. Door te bidden voor wie jou vervolgt. Door gezag te eren, zelfs als het in jouw nadeel is. En dat was het, heel vaak in die tijd. En Petrus wist er alles van. En toch zegt hij, zet je in voor die samenleving. Ook juist als die samenleving jou uitkotst, dan nog. En dat is de tweede oud-testamentische echo die hierin meeklinkt. Eeuwen daarvoor had de profeet Jeremia namens God al gezegd tegen de weggevoerde Joden in ballingschap in Babel. Zoek de vrede voor de stad, want in haar vrede ligt jullie vrede. Bouw huizen, leg tuinen aan, leef. In de vrede van de stad ligt jullie vrede. Dus het antwoord op die twee vragen aan het begin, moeten wij opgaan in de samenleving of moeten we helemaal op onszelf blijven, is tweemaal nee. Niet erin opgaan, want je bent niet van deze wereld. Maar ook niet op jezelf blijven, want je bent wel in deze wereld geplaatst door God, heel bewust. 1 Petrus 2 vers 9. Hebben we vanmorgen niet gelezen, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft. Waarom? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. God heeft ons met een reden hier geplaatst. Dus niet erin opgaan. Ook niet eruit weglopen, wat dan wel? Heilig leven en opvallen te goed te doen. Dat is nou de kerk als tegengemeenschap. En daar is ontzettend veel over geschreven. Ik ga een paar schrijvers daarvan noemen, er zijn er veel meer. Maar als wij als christenen zo leven en zo bekend staan, dan vormen wij een tegengemeenschap. Zaken Stoppels noemt dat zo het liefst in zijn boek Oefenruimte. Of, zoals Tim Keller dat noemt, een tegencultuur. En wat zegt hij er dan bij? Een tegencultuur in dienst van het algemeen belang. Dat is een mooie gedachte. Dus je zet je niet af tegen de samenleving, maar je zet er iets naast. En dat doe je omdat je die samenleving wil zegenen. Omdat je de vrede voor de stad en het dorp zoekt waar je in woont. Dus tegen niet in de zin van, wij zijn beter en we kijken op jullie neer. Maar tegen in de zin van, kijk eens hoe God het bedoeld heeft. Dat gunnen we jullie ook. Stanley Hauer was, die formuleert dat nog veel scherper in een robuuste kerk. Hij zegt, het is een beetje lang citaat. Het christelijk geloof is geen feel-good religie. De kerk leert jou dat je geen verhaal kunt kiezen of elementen uit de Bijbel kunt halen die jou wel aanspreken. Hè? Ik denk nog steeds aan die preek van Geert van Dijk van een minimaal jaar geleden. Dat religieuze supermarktmandje, zeg maar. De bricolagegod. Misschien herinner je het je nog. Je kunt niet een verhaal kiezen uit de Bijbel of elementen eruit pakken en zeggen, nou, die spreken mij wel aan. En andere dingen, nou ja, daar heb ik gewoon niet zoveel mee. En dat negeer je dan, of je doet er wat anders voor in de plaats. En een vleugje van dit en een vleugje dat. Dat kan niet. Nee, zegt Houwas, de kerk gaat jou onderdeel maken van een verhaal dat je niet zelf gekozen hebt. Van een verhaal waarvan je niet eens wist dat je het nodig had. Het verhaal van God. Niet jij vormt voor jezelf een God, God vormt jou. Jij wordt gevormd doordat je deel wordt van deze gemeenschap, waardoor je jouw verhaal ontdekt. En wat is dat verhaal? Dat je geschapen bent om God te verheerlijken en te prijzen. En heel het morele leven is daarvan afgeleid. En daarom zegt hij, is er een duidelijk verschil tussen jou en degene die nog geen deel uitmaken van Gods verhaal. De kerk als tegengemeenschap. Dat zegt dus dat ons discipelschap doelbewust door God een missionaire spits heeft gekregen. Het is niet zo dat wij verlangen naar een heilig leven om en de geest ons daarin vragen te heiligen en ons ervoor inspannen omdat we iets moeten verdienen of iets moeten bewijzen. Nee, we doen het omdat we God ermee eren. We eren God met een heilig leven. En we eren hem als verdwaalde schepsels van God die roepstem horen en terugkomen bij hem. En hem eer gaan bewijzen. Dan ontvangt God dubbel eer. Dus een heilig leven van discipelschap, dat is een middel dat God gebruikt om mensen aan te spreken die hem nog niet kennen. Nou, dat maakt het ineens nog uitdagender. Want als God door zijn geest mij dan vraagt om dingen op te geven, om misschien wel offers te brengen, om misschien wel een levensstijl te kiezen die me eigenlijk niet van nature ligt, waarbij ik, zoals de Bijbel zegt, mijzelf moet verloochenen, dan kan ik dat doen in het besef dat dat offer een ander kan redden. Omdat die levensstijl een ander kan aanspreken en roepen die nu nog geen deel uitmaakt van Gods verhaal, maar waar God wel naar verlangt. En dat brengt jouw offer, dat brengt mijn offer, in een heel ander perspectief. En wie anders dan Jezus ging ons daarin voor? Die zei, ik laat mijn hemelse heerlijkheid achter en ik breng dat offer omdat ik wil dat al die miljoenen, al die miljarden mensen deel uit gaan maken van ons verhaal, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het heeft gevolgen als wij vreemdelingen zijn, als wij vreemd zijn. En als wij opvallen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, hoofdstuk 2 vers 12. Opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen. En God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Dat woordje rechtspreken, hè? Daar staat letterlijk vertaald de dag van bezoeking. En dat heeft twee betekenissen. Dat heeft inderdaad de betekenis van rechtspreken. De dag dat God naar de aarde komt, dat Jezus naar de aarde komt en recht komt spreken. Dat is de eerste betekenis. Maar de tweede, die net zo sterk is, dat is dat Jezus Christus ons bezoekt. Dat Jezus Christus mensen opzoekt die nu ver bij hem vandaan leven en zijn liefdevol confronteert. En dat ineens ogen van mensen opengaan. Herziende Statenvertaling heeft dat heel mooi vertaald. Op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Dus nog een keer. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Heb je ooit wel eens over nagedacht dat jouw en ons gezamenlijke discipelschap dat tot gevolg kan hebben? En van wie heeft Petrus dat? Van zijn meester. Matteüs 5 vers 16. Jezus zegt in de bergreden, zo moeten ook jullie je licht laten schijnen voor de mensen. Voor alle mensen. Want dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren. Gebeurt dat dan altijd en altijd meteen? Nou nee. De gedeelte die wij lazen, daarom heb ik ook hoofdstuk 3 een stuk erbij laten lezen. Die gedeelte laten duidelijk zien dat een heilig leven ook vijandschap kan oproepen. En miljoenen christenen weten je daar vandaag alles over te vertellen. En misschien heb je dat zelf ook wel gemerkt op je werk of je school. Dat een leven naar Gods wil ook vijandschap op kan roepen. Dat mensen je uitlachen, belachelijk maken of nog veel erger. Kijk, soms zal het heel snel uitnodigend werken en zullen mensen als een magneet aangetrokken worden door de liefde van God die ze onder ons zien. Maar het kan ook anders. Het zal vijandschap opleveren en laster en roddel en noem het maar op. En dan zegt Petrus, ook als je daardoor moet lijden, nou wees dan maar gewoon blij. Wees dan maar gewoon blij, want je lijdt voor de goede zaak. En je lijdt zoals Jezus ook geleden heeft voor jou. En je kunt beter voor de goede zaak lijden dan dat je lijdt omdat je het zelf slecht leeft. En Petrus had geen makkelijk praten. Het kostte hem zelf zijn leven. En dat wist hij. Dat Jezus hem verteld. Dat wist hij voordat hij begon. Maar ook als het tijdelijk negatieve reacties oplevert. En zelfs vijandelijke reacties. Er kan een moment komen dat iemands ogen opengaan. En dat ineens de goedheid van God door jouw leven heen gezien wordt. Misschien wel juist omdat jij, ondanks die vijandschap, niet gestopt bent met liefhebben en goed doen. Omdat jij steeds weer teruggegaan bent naar je hemelse Vader en hebt gezegd, Heer, vul mij met liefde. Ik word als oudvuil behandeld, maar ik wil liefhebben. Ik wil goed doen. Ik wil deze man of vrouw zegenen. Ik wil deze straat, ik wil deze stad zegenen. En ook daarin is Jezus je voorgegaan. Hij is bespot, hij is gespuugd, hij is geslagen. En wat bidt hij aan het kruis? Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En hij stort zijn liefde en zijn leven uit tot redding van miljarden. Om die reden is het brood nodig dat wij als christenen ons samen oefenen in dat nieuwe leven, zoals ik bij het vorige deel over discipelschap liet zien. Een deel daarvan doe je alleen, dat is je binnenkamer tussen jou en God. Maar een heel belangrijk deel, dat doe je samen. Daar heb je de kerk voor nodig. Daar heb je de kring voor nodig. Daar heb je mensen voor nodig om je heen. Om elkaar aan te scherpen. Om samen te bidden en Bijbel te lezen. En zo samen de wil van de Heer te ontdekken. Met zorg en aandacht voor elkaar. In liefde en eenheid. Met alle gaven die de Geest geeft, met alle bedieningen die Hij aanstelt. En zo'n gemeenschap van discipelen is heel vreemd. Maar die valt wel op. Want de kerk is vol van Gods kracht. Amen. We gaan een lied zingen, opwekking 505. En ik wil je eigenlijk vragen om dat samen staan te zingen.